Perfect-goeroes.
Bijna 9 uur, dinsdag. Frank Leeman is bij ons. Frank, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
We gaan het hebben over Tesla. Tesla's waarvan de remmen niet zouden luisteren naar degene die op het pedaaltje drukt.
Ja, en het is niet bepaald een diepgravende factcheck, maar het is zo suf dat ik het even moest delen.
Ja.
En de achtergrond is dat een jaar geleden of zo was er in China een Tesla-model Model Y, die ogenschijnlijk op hol sloeg. Daarbij reed iemand dood en die bestuurder die zwoer bij hoog en bij laag dat hij het rempedaal had ingedrukt. Maar na een jaar van research blijkt dat het toch gewoon ging om verwarring van de pedalen.
Hmm.
Dus volgens de datalog van de auto was het gaspedaal 100% ingedrukt tijdens het ongeluk. En is helaas de rempedaal nooit aangeraakt. Ja. Niet zo leuk.
Menselijke
maar waar het nu om gaat, veel suffer. En dat gaat om een drietal ongelukken voor een stoplicht, waarbij Tesla-eigenaren zeggen dat ze de rem ingetrapt hadden, stilstonden, maar dat de auto toch weer begon te rollen. En daarbij tegen de ook stilstaande voorganger aanrolde.
Hmm.
En dat is tegen de achtergrondonderzoek van die Model Y waar we het net over hadden. Nou, een klein beetje ophef natuurlijk online. Maar na een heus onderzoek blijkt het nu ook niet aan die Tesla's te liggen. Maar heb je enig idee waar het wel aan lag? Als autoliefhebber?
Ik denk
heel suf.
Ik denk dat ze gewoon niet op de rem getrapt hebben. Ik denk dat ze,
de voorligger, inderdaad. Dat waren blijkbaar handgeschakelde auto's. En die stonden in hun vrij. En die rolden gewoon heel langzaam naar achteren.
Ja. Wat suf.
Echt suf. Dus inmiddels ook videobeeld van vrijgegeven. En hoe ze hier dan een heel onderzoek voor nodig hadden, ik weet het niet. Ja. Maar
dus ze zijn niet tegen de voorligger aangereden, maar de voorligger is tegen de achterlichter aangereden. Dat is lekker handig, maar niet juist. Ja. Oké, dan in het verlengd daarvan iets over X. Want dat is ook van Elon Musk, hè?
Precies, ook een Musk-company. Nou, bij WNL op zondag zat technologie-expert Danny Mekic in een gesprek over algoritmes en artificial intelligence. En als voorbeeld van iets wat hij verontrustend vindt, zegt hij dit.
Toen Twitter opgericht werd en groot werd, werden alle berichten op chronologische wijze weergegeven. Dus je zag het nieuwste bericht eerst.
Lang niet meer natuurlijk.
Het eerste wat Musk deed na de overname is de standaard tijdslijn wijzigen. Dat doen ze zodat zij kunnen bepalen wat we zien. Dus we bepalen het niet meer zelf als samenleving, maar zij bepalen wat we zien.
Is dat zo?
Het is dus half zo. Kijk, vrij snel dat Musk aan boord kwam, zorgde hij ervoor dat je inderdaad niet alleen de berichten van de mensen die jij gekozen hebt te volgen, te zien krijgt op chronologische volgorde, maar dus inderdaad ook algoritmisch het voorgeschoteld gaat krijgen. En dan denken ze dus dat je lang blijft hangen. En als je dat had uitgezet, dan de volgende keer dat je weer in de app kwam, stond het toch weer op algoritmische aanbevelingen. Maar de context die hier dus ontbreekt, zeker voor de mensen die niet heel actief zijn op Twitter of X, is dat Twitter deze functie zelf in 2016 al introduceerde en die functie er altijd al geweest is sindsdien. En het grote verschil is dat toen Twitter dit in 2016 deed, die instelling niet heel makkelijk te vinden was. Dat ergens in profielinstellingen. Later zat het bovenaan de timeline in een onduidelijk icoontje waar je dan heen moest om te kijken waar je nou eigenlijk, in welke functie je nou eigenlijk zat. En wat Musk vooral gedaan heeft, is die functie zichtbaarder gemaakt. Dus in de X-app zie je nu duidelijk bovenaan staan of je in de For You-stand zit, dus dat is algoritmisch, of in Following, dat is chronologisch. En daar kan je dan met een swipe heel snel tussen wisselen. En het is wel zo dat de app kortstondig elke keer weer terugschoot naar algoritmisch. Dat was heel irritant. Maar dat werd op 10 januari van dit jaar geïntroduceerd. En op 21 januari werd het weer veranderd nadat hij dus maar je instellingen onthoudt.
Ja.
Dus het is een voorbeeld van de macht van het algoritme natuurlijk. Maar in dit geval is het iets minder dictatoriaal gegaan dan hoe
dan
die anekdote
zegt. Ja, okay. Iets anders dan over gezondheidszorg.
Nou, en ik mopper altijd heel graag op Nederland. En met name mopper ik heel graag op de gezondheidszorg.
Ja.
En tijdens het vragenuur van 26 september in de Tweede Kamer hoorde ik iets wat ik zo in mijn mopperrepertoire op wilde nemen. Want Fleur Agema van de PVV, die zei dit.
De enige ranglijst die er eigenlijk een beetje toe doet is die van Health at Glance van de OESO. En dan staat Nederland op een 15e plek van Europa. En onze kankerzorg loopt ronduit achter.
We staan op de 15e plek in Europa. De 15e plek van Health at Glance, wat is dat?
Ja, nou, en dat is een goede vraag. Want het is ook 15e plek van wat? Hoe doen we het? Dus het lijkt dus te zeggen van gezondheidszorg in het algemeen. Dus ik heb dat document erbij gepakt. Health at a Glance, inderdaad, van de OESO, Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.
Uh-huh.
Ja, en daar heb je dus niet één getal voor gezondheidszorg. Er zijn juist veel verschillende categorieën.
Uh-huh.
Zoals bijvoorbeeld sterftecijfer door vermijdbare oorzaken. Dus mensen die doodgaan aan iets wat voorkomen had kunnen worden. Europees gemiddelde is 176 doden per 100.000. Nederland heeft 124 per 100.000. En daarmee staan we dus op plek 8. Een andere heet sterfte door behandelbare doodsoorzaken. Daar is het gemiddelde voor Europa 104 per 100.000. Nederland doet het juist heel goed. Heeft daar de tweede plek te pakken met 61 doden per 100.000.
Okay.
Of bijvoorbeeld sterfte tot aan 30 dagen na de zorg voor een hartaanval. Het gemiddelde is 8,9 op 100.000. In Nederland is dat 5. En daarmee staan we op plek 2. Nou, er zijn nog heel veel meer categorieën, ook economische categorieën. We staan bijvoorbeeld op derde plek voor hoeveel we uitgeven aan zorg in relatie tot het GDP. Dus eigenlijk best weinig moppermateriaal tot zover. Want sommige dingen, we staan bij heel veel dingen gewoon aan de goede kant van het gemiddelde. Ja,
maar als we dingen kijken waar we het wel slecht doen, dat kom je dan iets substantieels tegen? Of gaat het dan om niks aan de hand dingen?
Het gaat in het ene document alles zit je een beetje rond het gemiddelde. Maar als je een ander document ingaat, ook van de OESO, specifiek over kanker in Nederland. Hè, je hoort haar ook nog zeggen, kankerzorg loopt achter.
Ja.
Dat lijkt deels te kloppen. We hebben een van de hoogste incidentieën, is dat een woord, van kanker in Nederland. Er komt heel veel voor. 655 nieuwe gevallen van kanker per jaar per 100.000. Terwijl het gemiddelde is 569. En daarmee staan we als één na onderste. Sterfte aan kanker was eerst dramatisch slecht, is nu wat beter geworden. Maar we zitten nog steeds ruim onder het gemiddelde, plek 19. Maar het is denk ik wel een functie van het hoge incidentieaantal.
Ja, ja.
Wat de overlevingskans als percentage is juist net iets beter dan het Europese gemiddelde voor de 6 meest voorkomende kankers. Dus daarmee zijn we niet het beste, maar ook niet het slechtste.
Maar je mag dus niet meer klagen over de gezondheidszorg, Frank. Dat blijkt.
Nee, dat is het tegenvaller. Valt best mee. Dat ik daar nog over klagen.
Ja, waar moet je dan over klagen? Over het weer.
Ja, dat is altijd wel een goede.
Er valt altijd wat over te klagen. Dankjewel. Frank Leeman, onze Fact Guru. Elke dinsdag is hij bij ons.